Zo, goedemorgen allemaal. André heeft al een groot deel van de preek heeft hij verraden. We lopen straks allemaal depressief weg. Ik dacht wel, ik moet nooit meer van tevoren met André praten, want alles wordt doorverteld. Het is advent en het zijn duistere dagen. We hebben te maken met een crisis die de nodige slachtoffers maakt en... Hoe voel je daarbij? Hoe zit je in je velletje? Ik sprak onlangs met een kennis die psycholoog is en vertelde dat zoveel jongeren op dit moment depressief zijn. En wat dat betreft er een hoop werk te doen is. Hij had het ook over mensen die zich vanwege hun keuzes achtergesteld voelden. En hij was ook helemaal niet blij met de roep om verplichte vaccinatie. Nou, dat zijn er meer niet. Maar hij schetste zo even een aantal dingen voor mijn ogen. Ik dacht van ja, dat is niet echt allemaal plezierig zo. Nee, niet positief. En het is een periode van donkerte en koude. En ik zei vanmorgen tegen Willemien zelfs, de kerstboom staat niet aan. Het is een periode van duisternis. En het is niet alleen duister, het wordt ook kouder. Niet alleen de buitentemperatuur wordt kouder. Het lijkt wel... of de temperatuur van onderlinge relaties ook behoorlijk aan het achteruit gaan is. De gang naar beneden heeft ingezet. En ik blijf me verbazen over de verbale tirades die ik af en toe op sociale media tegenkom. Ik denk, dat is onze wereld. De Erasmus Universiteit heeft een onderzoek gedaan. En daar staat het volgende... Nederland heeft in september 2021 het karakter van een laag vertrouwenssamenleving. Mijn computer herkende dat woord niet, dat is waarschijnlijk een nieuw woord. Er is sprake van een sterke afname van het vertrouwen in de overheid in het afgelopen anderhalf jaar. Van bijna 70% in april 2020 naar minder dan 30% in september 2021. Daarnaast is er sprake van een lichte afname in het onderlinge vertrouwen tussen mensen... En eigenlijk toont dat een beetje de schaduwkant van onze wereld. De wereld waarin wij leven. Het is niet echt een opheffend iets, zeg maar. Nou, in Jezus' tijd was dat niet veel anders. De overheid werd gevormd door de Romeinen, de vijand van het volk. In die situatie moest een verandering plaatsvinden, vonden velen. Maar dat werd soms wel heel wreed onderdrukt door de Romeinse soldaten. Men had relatieve vrijheid. Natuurlijk, je was vrij in het Romeinse Rijk om te doen en laten wat je wilde, maar je moest niet de overheid dwarszitten. En overal was er religie. Echt overal was er religie. Het was een sociaal, religieus, een duistere tijd. Een koude wereld. Het had allemaal te maken met vormen godsdienst en zo, die religie. En let wel, in die wereld startte Jezus zijn bediening. Ik heb iets vanmorgen horen roepen over vrijmoedigheid. In die wereld, die ik net heb geschetst, startte Jezus zijn bediening. En ik wil met jullie gaan naar Matthäus 4... Vers 12 tot en met 17. Matthäus 4 vanaf vers 12. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Cafarnaüm aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja, het land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar de zee, en aan de overkant van de Jordaan. Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Met dat Johannes de Doper gevangen werd genomen, brak de tijd aan dat Jezus zijn bediening op zich nam. Hij was daarop voorbereid door zijn doop. En toen kwam ook de geest op hem en de verzoeking in de woestijn. Dus die twee gebeurtenissen die waren geweest. En vervolgens gaat hij richting Galilea. Herodes Antipas had Johannes de Doper laten arresteren en hem in de gevangenis geworpen vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Johannes had namelijk gezegd, u mag haar niet tot vrouw nemen. Nou, dat is een nogal schokkende vaststelling, een schokkende iets geweest voor die Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote. Die leefde tijdens de tijd van Jezus, dat hij geboren werd, zeg maar. Herodes Antipas was een van zijn zonen. En iemand die de macht heeft, die pikt natuurlijk niet dat hij even wordt rechtgezet door de een of andere profeet. En je ziet eigenlijk ook meteen wat het lot van een ware profeet is. De mond wordt je gesnoerd. Het gaan van Jezus naar Galilea was geen vlucht vanwege gevaar, alsof diezelfde Herodes achter hem aan zou zitten. Galilea en ook het gebied aan de overkant van de Jordaan viel onder de heerschappij van deze Herodes. Dus hij had daar ook zijn macht en zijn invloed. En uiteindelijk heeft deze Herodes die heeft Johannes de Doper laten onthoofden. Jezus ging naar Galilea om het werk van Johannes, de verkondiging van het koninkrijk van de hemel, voor te zetten. En uiteindelijk te voltooien. En daarmee daagde hij eigenlijk deze Herodes uit. Want het gebeurde allemaal in zijn gebied, zeg maar. Nou, Galilea was voor die tijd een dichtbevolkte provincie, een dichtbevolkt gebied. Flavius Josephus, een Joods schrijver die heel veel contact had met de Romeinen, die leefde van 37 na Christus tot 100 na Christus. Die heeft het erover dat er veel dorpen waren met een minimaal aantal inwoners van 15.000. Dat was voor die tijd best wel veel. Galilea was helemaal geen uithoek. Je hoort dat vaak zeggen, preken en zo, maar het was geen uithoek. Het leefde daar. Het was een productieve regio ook. Veel zaken werden daar geproduceerd. En het was ook de regio waar twee van de hoofdroutes van de oude wereld doorheen liepen. De bevolking was divers. Het bestond uit Joden en niet-Joden. En Galilea was omringd door heidenen, niet-Joden, zeg maar. De Feniciërs in het westen, de Syriërs in het noorden en het oosten en in het zuiden had je nog de Samaritanen. En eigenlijk lag het in die zin zeg maar op een soort eiland. Schijnbaar ging Jezus eerst naar Nazareth toen hij in Galilea was, als je de tekst zo neemt. En dat was een klein onbekend dorpje in de heuvels. De mensen stonden niet erg open voor nieuwe ontwikkelingen. Zij zouden nooit de boodschap van Jezus hebben omarmd. En dat lees je eigenlijk ook in Lucas 4. Hè? In Lucas 4 is dat verhaal, dat Jezus is al bezig met zijn bediening dan, dat hij in Nazareth komt en een stuk uit het boek Jesaja leest. En vervolgens zegt hij van, nou, wat hier staat, dat gebeurt voor jullie ogen. Met andere woorden, ik ben die Messias. Het was een messiaanse profetie. Nou, de handen gaan niet echt op elkaar daar in de synagoge en ze nemen Jezus mee buiten de stad en willen hem van de berg afgooien. En dan loopt hij tussen hun weg. Het was niet een bevolking die snel iets zou omarmen. Capernaum, daarentegen, was een druk en bedrijvig stadje vol commerciële activiteiten. De kans dat mensen meer open stonden, was daar aanwezig. Het was strategisch gelegen aan de weg van Damascus naar Egypte. En de regio werd genoemd het Galilea van de heidenen, volgens vers 14. Want er woonden er meer van in Judea. In Judea had je ook heidenen wonen. In Galilea was dat echt wel verdeeld. We hebben vaak het idee van, nou, er woonden allemaal Joden. Maar er woonden ook heel veel heidenen. En zeker de Decapolis, de 10-stedenverband aan de overkant van de Jordaan, dat was een behoorlijk heidens gebied. En daar had je ook een enorme heiligdom, zeg maar, voor allerlei afgoden. Willemien en ik zijn daar nog geweest in de buurt van de Banias een aantal jaren geleden. Er was daar een grot waar dan Pan werd aanbeden, zeg maar, een Griekse god, een Romeinse god. Dat er zoveel heidenen woonden daar in Galilea kwam eigenlijk door het feit dat de Assyriërs ooit daar het land waren binnengevallen. En nou, dat gebeurde al 700 jaar voor Christus. Maar daardoor waren er heel veel heidenen komen wonen. En het was natuurlijk ook direct in verbinding, zeg maar, met Syrië of toen Assyrië. De profeet Jesaja zegt eigenlijk, jullie hebben de eerste klappen gekregen. De Assyriërs waren binnengekomen, de Babyloniërs waren daar binnengekomen. Jullie hebben de eerste klappen gekregen. Jullie zullen als eerste het licht in het licht gezet worden. Met de advent van de Messias, de komst van de Messias. Als die plaatsvindt, zullen jullie de eerste zijn die het licht ontvangen. En dat is een geweldige belofte voor een omgeving waarvan gezegd, dit is duisternis. En dan zien we eigenlijk een gaan van duisternis naar licht. In vers 16. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. De regio, Galilea, wordt omschreven als leven in de duisternis en wonen in de schaduw van de dood. Nou, het zal maar door je woonomgeving gezegd worden, hè? Je zou er maar wonen. Is niet echt positief. Een tijdje geleden zag ik op tv een programma langskomen, Typisch Lemmer. Ze doen dat met verschillende plaatsen en zo. En Lemmer was aan de beurt. Nou, wij hebben er gewoond. Dus ik denk, eens eventjes een stukje kijken. Nou, zo'n surfprogramma heb ik nooit gezien. Maar goed, er was een monteur en die woonde toevallig ook nog in dezelfde wijk waar wij hadden gewoond. En die vertelde op een gegeven moment, hij moest een trap bij de sluis maken en het moest gelast worden en weet ik wat allemaal. En hij vertelde op een gegeven moment, nou, hij vindt het wel lekker om daar te werken en zo, want hij had wel een klus gehad in Lelystad en Almere en daar wil hij nog niet doodgevonden worden. Ja. Nou, daar wonen jullie dus. Niet iedereen, maar. Ja, het zal maar over je omgeving gezegd worden. Hè? Maar eigenlijk was dat een beetje het gevoel bij Galilea. Het was duister. Het klopte niet daar. Het is een negatieve omschrijving. En dat was dus ook zo met dat Galilea van de heidenen. Nou, relatief vond je in Galilea weinig geloof in de God van de Bijbel. Ja, Lelystad. Hè? De vergelijking gaat aardig op. Maar je vond er aardig wat geloof in heidense afgoden. De meeste leefden dus in de duisternis van onwetendheid van de genade van onze God. De schaduw van de dood hing over hen vanwege de vele conflicten die daar uitgevochten zijn. Dat begon al bij Gideon, in de tijd van de rechters, de richteren. En ooit zal daar het Harmageddon, de laatste eindstrijd, plaatsvinden in het dal van Jezreel. Het is een gebied van conflicten. En eigenlijk is de omschrijving van Galilea, die staat eigenlijk voor alle volken. Als het gaat over het Galilea van de heidenen. Ze leven in de schaduw van de dood, die volken. En daar, juist daar in Galilea, waar het dan het staat voor duisternis, juist daar begint Jezus zijn bediening. Ik vind het wel eens lastig als ik mensen hoor dat ze zeggen, ja, het wordt allemaal steeds minder christelijk en moeilijk. En nou, nog eens COVID erbij, nog moeilijker. In Jezus' tijd koos hij zelf, de Zoon van God, om juist in een duistere plek zijn bediening te beginnen. En waarom zouden wij hem dan niet beginnen? Waarom zouden wij dan niet vrijmoedig zijn? wordt er gesproken in dat vers 16 over een schitterend licht. In het Grieks staat er mega, een megalicht. Een groot licht ging op over hen. Dat grote licht dat schijnt op de mensen. Ook op ons schijnt dat licht. De advent, de komst van Jezus, betekende licht voor de wereld. In Efeze 5, vers 13 en 14 staat: alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Wij staan in de stralen van Christus. Dat is geweldig. We staan volop in het licht van hem. Als er duisternis is en het licht schijnt, wordt alles helder. De een wordt ontmaskerd en veroordeeld en de ander zal verlicht zijn en schijnen voor de Heer. In Jezus hebben wij een schitterend licht dat ons verlicht en dat licht mogen wij reflecteren. En dan gaat het dus over het koninkrijk van licht, het koninkrijk van God. Vanaf het moment dat Jezus in Capernaum ging wonen, begon zijn bediening. Ging hij verkondigen. En zijn woorden waren: kom tot inkeer of bekeert u. Het zijn exact dezelfde woorden als wat Johannes de doper preekte. Matthäus 3 vers 1 en 2. In die tijd trad Johannes de doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Ze hadden exact dezelfde boodschap. En dat tot inkeer komen, dat betekent: je loopt eerst één kant op en vervolgens ga je de andere kant op lopen. Je keert je om en je gaat de andere kant op. Dan is er ook nog een weg te lopen. Voordat ik christen werd, ik ben opgegroeid in een kerk, hè, maar ik wilde eigenlijk niks meer met de kerk en geloof in Jezus te maken hebben. Voordat ik christen werd, een aantal maanden daarvoor had ik een droom. En in die droom liep ik in een soort, wat ik ervaarde als een soort Jeruzalem, op een trap, hele brede trap, nou, breder dan deze ruimte, naar beneden. En ik zag daar huizen met platte daken. En ik denk vanuit mijn kindertijd, ik dacht van, nou, dat moet Jeruzalem zijn. En ik liep naar beneden. En op een gegeven moment kwam een collega langs op de fiets. Ik weet niet hoe dat werkte, maar dat kwam op de fiets langs. En die ging in een noodvaart naar beneden. En ze ging de hoek om. En ik dacht van, dat loopt verkeerd af. Ik moet daar niet terechtkomen. En in die droom ging ik me omkeren en ging ik die trap weer op. En het was een zwaar, zwaar om omhoog te lopen. Net alsof je naar beneden werd getrokken. Bekering is omkeren en de andere kant op lopen. Naar het licht toe lopen. Er wordt dus van ons mensen een verandering van richting gevraagd. En hoe mis ik dat vaak niet in prediking in de meest populaire kerken? We hebben het erover dat iedereen bij Jezus welkom is. Amen. Helemaal mee eens. En dan? Laat je oude leven achter je. En begin een nieuw leven. Wees een veranderd mens. Je kan niet meer doorgaan met waar je mee bezig bent. Weet je, er wordt ook een reden gegeven voor je bekering. Het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van het licht is nabij. In Jezus Christus is het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God nabij gekomen. Hij is de openbaring van God zelf in deze wereld. En dit betekent dat wij die geloven inwoners zijn van dat koninkrijk. Op je nieuwe paspoort staat ingezetene van het koninkrijk der hemelen. Petrus schrijft aan christenen die opgeroepen worden om Gods wil te volgen, het volgende. In 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet te deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. De vorige keer dat ik hier preekte, heb ik het erover gehad dat in het Oude Testament altijd over een volk gaat. Hè? Dus het woordje gemeente komt er helemaal niet in voor. Petrus, de apostel, heeft het weer over een volk. En wij zijn dat volk en wij horen bij dat koninkrijk van licht. En dat is ontzettend geweldig. Het is een verandering. Ten goede. Het is zo goed om met Jezus onderweg te zijn, om in zijn licht te leven en die veranderde persoon te worden en meer op hem te gaan lijken. En dat is nog een hele klus, maar we gaan er wel voor, toch? Ja. Het mooie wat je hier ziet is ook, in dat, wat Petrus zegt, is dat God zich over ons ontfermt. Hij is zo goed, hè? Zo ontzettend goed. Misschien hebben we wel het gevoel dat we in de duisternis zitten en in de duisternis leven en dat het allemaal niet mee zit. En het regent ook nog, joh. Het is me wat allemaal. God ontfermt zich over ons. En we zitten hier hartstikke droog. En warm. En het hartstikke goed. Toch? God ontfermt zich. De diepste duisternis is die van het niet kennen van God en zijn zoon die hij gezonden heeft als een volkomen verzoening voor al onze zonden. Duisternis kan ook onze gedachten beheersen. Het kan ons hopeloos maken en ons vertrouwen in elkaar doen afkalven. Maar we hebben het licht van het evangelie ontvangen. En ondanks dat het wel eens tegen kan zitten, zijn we een heilige natie. Weliswaar zonder land, maar met uitzicht op thuiskomst, onze thuiskomst in de hemelse, in het hemels koninkrijk van licht. Dat is ons uitzicht. Een beter uitzicht kan je niet hebben in deze wereld. Vanmorgen zaten Willemien en ik nog aan tafel met ontbijt en een psalm gelezen. Het ging toevallig over dood en weet ik wat allemaal. Ik zei, het is toch apart dat, hè, zeiden we met elkaar te praten, omdat op een gegeven moment ben je er niet meer en iedereen vergeet je. Ik zeg, nou ja, wij weten nog van onze ouders en onze grootouders, maar iedereen vergeet je. En of je nou rijk of arm bent of zo, maakt allemaal niks uit, we gaan allemaal dood. Ja, zelf Jeff Bezos die gaat dood. Je zou het niet geloven als je hem hoort, maar ook hij gaat dood. Ja, die man die met de raket in de dampkring wil komen en dan zegt iedereen, oh wat geweldig, hebben we een half uurtje gezweefd. Tjo. Ja, we hebben een uitzicht, mensen. We hebben een geweldig uitzicht op het koninkrijk van licht. We zullen er eens zijn. En dan zien we elkaar en dan gaan we daar lekker een cappuccino met elkaar drinken. Als je niet van cappuccino wil nemen, dan neem wat anders. Maar het wordt een geweldige tijd daar. Het wordt een geweldige tijd. Dat is ons uitzicht. En hoe kan je dan eigenlijk, ja, het is misschien niet altijd mij, maar hoe kan je dan depressief blijven, laat ik het zo zeggen. Misschien zijn we wel eens depressief, maar hoe kan je het blijven? God is zo goed. Nou, Nederland heeft in september 2021 het karakter van een laag vertrouwenssamenleving. Geweldig woord. Er is sprake van een sterke afname van het vertrouwen in de overheid. En daarnaast is er een sprake van een licht afnemend vertrouwen onderling. En ik vind dat echt een schaduwkant van onze maatschappij, van onze westerse wereld. En misschien wel van de hele wereld. In Jezus' dagen was het sociaal, religieus een duistere tijd. En juist daar waar de omgeving expliciet bekend stond als duister, startte hij zijn verkondiging van het koninkrijk van de hemel. Dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Het licht is nabij. Jezus ging voor herstel van de mens in relatie tot God. En dat herstel heeft ook het herstel van onderlinge relaties in zich. Lees je Bijbel maar na. In 1 Johannes 2, vers 10 en 11 staat: wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert. Want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Als wij geloven, zijn we in het licht. Je bent gewoon in het licht. Je kan niet zeggen van nou maar even niet licht. Nee, je bent gewoon in het licht als we geloven. Laten we er dan ook voor zorgen dat we in dat licht blijven. Dat is eigenlijk wat Johannes zegt. Met andere woorden, we zijn lichtdragers en vanwege de liefde die wij in Christus hebben ontvangen, hebben wij de ander oprecht lief. En daarbij hoeven we in principe niet bang te zijn voor de schaduwkanten van het leven, want met Jezus Christus is het licht in de wereld gekomen. Wij horen bij dat koninkrijk van licht. En dat moeten we vasthouden. En juist in deze duistere tijd, in deze duistere wereld, in deze duistere adventstijd, houden we vast dat het licht in de wereld is gekomen. En dat we bij zijn koninkrijk, bij het koninkrijk van het licht mogen horen en een geweldige toekomst hebben. Ik wil met jullie bidden. Heer God, dank u wel, Heer, voor het zenden van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Jezus, dank u wel dat u gekomen bent. Dat u geboren bent. We hebben dat gezien in het ene lied, Heer, in een stal, Bethlehem. En Heer, u bent op de laagste plaats gekomen in een vluchtelingenfamilie. En uiteindelijk, Heer Jezus, bent uw bediening werkelijk gestart in het Galilea van de heidenen. En als het over heidenen gaat, dan moeten wij ons er ook thuis voelen, Heer. Dus u bent ten diepste uw bediening gestart onder mensen als ons. Die uw hulp nodig hebben, uw nabijheid nodig hebben, het licht nodig hebben. En Heer Jezus, ik wil u danken dat u ons dat licht hebt geschonken. En dat we van daaruit mogen leven. Daaruit mogen bewegen, mogen zijn. En Heer, ik wil u danken dat u zover bent gegaan met het licht brengen, dat het uw leven kostte. Dat we zo direct mogen gedenken in het avondmaal. En ik wil u danken, Heer, dat we daardoor, omdat u de dood en zonde hebt overwonnen, Heer, uiteindelijk het zicht mogen hebben op het koninkrijk van licht. Nou, eens zullen we daar zijn. In die geweldige wereld. Die door u tot stand is gekomen. Gecreëerd is. Het koninkrijk van de hemel. Dank u wel daarvoor. Amen.